en heren, het is zondag, de zon schijnt en wij zijn van de partij voor het programma Satelliet. Traditiegetrouw iedere zondag voormiddag van 11 tot 12. Een praatuurtje in onze Saturnus Studios. Vooraleer wij met het gesprek van deze week gaan beginnen en dat wordt een gesprek met twee geren, namelijk de heer Emé van Menen en de heer Paul de Keuning. Daarvoor gaan wij eerst even onze regionale informatie aan u voorstellen. Wij hebben enkele berichtjes vandaag.
Inderdaad, zo ontvingen wij een schrijven van het ACW Groot Maldegem, met name van de voorzitter daarvan, meneer Ozaar, en die richt aan ons de volgende brief. Mijn heren, zou u in uw programma van de zondagvoormiddag aan alle luisteraars eens de volgende informatie willen doorgeven? En die informatie gaat dan over een paneelgesprek, georganiseerd door het ACW, dus over het thema diploma op zak en dan? Vraagteken. De drie verschillende sprekers die dus die avond aan bod zullen komen, behandelen elk gedurende een 20-tal minuten een verschillend aspect van dus de bovengenoemde problematiek. En die sprekers zijn dan professor Dr. A. Bonte, adviesdienst van de Rijksuniversiteit van Gent. Hij spreekt over trends in de arbeidswereld, onder andere dus over beroepsmobiliteit en ook nog over technologische ontwikkeling. Dan ook nog de heer Perquig, voorzitter van de Nationale Onderwijscommissie van het ACW, en die spreekt over het verband tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. En dan ook nog meneer Van Kouwenbergen, directeur Meubelbeurs, over de verwachtingen van het bedrijfsleven ten opzichte van de afgestudeerden. Na dus die gespreksavond, dat paneelgesprek, is er ook nog gelegenheid tot vragen stellen. En om 21 uur houdt de heer minister Daniel Koens, minister dus van Nationale Opvoeding, een korte toespraak. De receptie en de opening van de bijgevoegde tentoonstelling, die hebben plaats om 9:15. Iedereen is daar van harte welkom en de ingang is uiteraard, zou we bijna zeggen, gratis. Alles zal men dus kunnen meemaken op vrijdag 11 april, want dat zeiden we nog niet, vrijdag 11 april in de Gilde langs dus de stationstraat de Maldegem vanaf 19:30 s'avonds stipt. Wij danken u bij voorbaat voor uw welwillendheid en dat zal dan wel op ons slaan, denken wij.
Een organisatie die zich vaak in goede zin laat opmerken hier de Maldegem is ziekenzorg. Een volgend berichtje dan van die vereniging. Het is nog niet voor meteen, maar toch gaan we het al meedelen, want zo talrijk zijn de informatiemogelijkheden via deze radio toch niet, dus u kunt het best vroeg genoeg weten. Ziekenzorg Maldegem nodigt zieken, gehandicapten en vrijwillige medewerkers uit om samen het paasfeest te vieren en dat op woensdag 2 april en niet zoals verkeerdelijk reeds was gemeld op donderdag 3 april. Dus wel op woensdag 2 april. En dit feest gaat door om 14 uur in Zaal de Gilde. Op het programma staan een sfeervolle eucharistieviering, een koffietafel met een paasverrassing. Men vraagt een kleine bijdrage aan de leden van 75 frank. Er is ook een tombola voorzien met mooie prijzen. Mensen die een prijsje willen schenken aan ziekenzorg, die kunnen die prijs alvast meebrengen naar de ontmoetingsdag van 2 april. Namens het kernbestuur van harte welkom aan iedereen. En met de vraag dus om dat eventuele meedelen aan onze luisteraars en daarmee is ook aan dit verzoek voldaan.
Dan zeggen wij ook nog even dat Maldegem lijkt een beetje in de ban van de politici, dat ook Toon van Overstraten te Maldegem zal te horen en te zien zijn in verband met een avond ingericht door de Volksunie van Maldegem, maar dat gaat u wel verwachten. We hebben daar nog geen concrete informatie over, maar die hebben ze ons wel beloofd. Dus je kunt in de volgende dagen, de volgende weken, nog wel iets meer erover horen. In elk geval zal dat zijn dus begin april.
Dan misschien nog iets over de mogelijkheden die de luisteraars hebben om via deze radio mededelingen, activiteiten aan te kondigen aan het luisterpubliek. Dat kan uiteraard vooral in de informatieve programma's en dat zijn dan Satelliet in de eerste plaats op zondagvoormiddag. En ook sinds enkele weken op zaterdag voormiddag van 9 tot 10 in het programma Ochtendstemming dat ik zelf dan verzorg, dat weldra ook een nieuw kleedje zal aangepast krijgen. Dat zijn de beide mogelijkheden. We hebben ook onze dagklapper met socioculturele informatie. Die wordt iedere werkdag uitgezonden om 12 en om 18 uur. Wat kost het allemaal? Dat kost in principe niets, zolang het gaat om activiteiten die eigenlijk ook niet echt winstgevend zijn. Anders zijn er andere reclamemogelijkheden op de radio. Dat weet u zelf even goed als wij. Dus geen plankenkoorts of geen vrees om uw berichten binnen te brengen bij ons. En dat geldt ook en in het bijzonder voor onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen in satelliet. Wij blijven een regionale radio, een regionaal programma. U kunt ons voor alles bereiken, hetzij aan de deur, hetzij telefonisch, en u voorstellen in zaken programma's doen. Dat was het. Misschien even verpozen vooraleer dan het gesprek aan te vatten met muziek.
Misschien nog even het volgende. De gemeentelijke administratie lijkt wel op volle toeren te draaien, want wij hebben nu reeds de dagorde gekregen van de komende gemeenteraad, die dan zal plaatsvinden op woensdag 26 maart.
Dat is vroeg. Dat is vroeg dat we ze gekregen hebben nu.
Om 19:30, en dat heeft ons dan ook de mogelijkheid om u reeds een paar punten van die openbare zitting te vermelden, mocht u daar interesse voor hebben. In het achterhoofd dan uiteraard wetende dat die zitting publiekelijk is, dat dus iedereen daar kan en mag aanwezig zijn, wat dus die openbare zitting betreft. Misschien lukraak een paar punten. Er zal gesproken worden over de kerkfabrieken, onder andere van Adegem, ook over de gemeentekas, het PV van onderzoek van het eerste kwartaal 86. Dan ook nog verkoop van een paar oude bureelmachines. Men zal spreken over de nieuwe identiteitskaarten. U weet dat dat in Europees verband allemaal is. Aanpassing van tarief. Ook nog gemeenteniswerken, buurtwegwijziging de Burgstraat en zo meer. Politiereglementen, misschien wel te veel om op te noemen. Als u daar interesse mocht voor hebben, dan kunt u dus aanwezig zijn. Volgende week, woensdag of nu woensdag 26 maart. U hoort er misschien ook nog wel meer over in dit programma.
En dan nog misschien iets nog even over die mogelijkheden om aankondigingen te doen via de radio. Daar nog even op terugkerend. Soms vragen mensen aan ons, ik bedoel dan aan Jan of aan mij, hoe zit dat met de publiciteit via Saturnus, dan de echte harde publiciteit. Men vraagt dan tarieven en dergelijke dingen meer. Wij kunnen daar enkel op zeggen, daarvoor moet u zich wenden tot de mensen van de BG-raad. Wij... Onze informatie betreft enkel dus socioculturele aankondigingen en die zijn dus in principe gratis. Voor alle andere gewone publiciteit, daarvoor vragen wij u om dus de BG-raad te raadplegen. Gewoon even een telefoontje geven, 050 71 27 05 of beter nog 050 71 60 33. Daar kunt u alle informatie krijgen, want wij kunnen u die niet geven. Tot daar.
U had al begrepen, luisteraar, dat deze uitzending een beetje of een heel klein beetje of veel zelfs in de lijn zou liggen van onze vorige uitzending. U weet misschien nog, u herinnert zich misschien nog dat wij aan het eind van de vorige week reeds hebben kennis gemaakt met dus de ex-schepen van Financiën, uw gemeenteraadslid Paul de Keuning, en ook met de nieuwe schepen van Financiën. En mee van menen dat we toen al die overgang, het waar en waarom van die overgang van de ene schepen naar de andere hebben besproken. Dat we ook al een beetje Paul de Keuning hebben belicht in zijn beleid, maar dat gaan we uiteraard vandaag nog heel veel meer doen. Misschien waren het ook interessant, gasten, om naast dat toch wel, die toch wel technische kant van de zaak, want het schepenambt van Financiën is vooral een technische zaak, er wordt daar met cijfers gegoocheld, bij manier van spreken. Om naast die kant ook eens het menselijke aspect, de mens achter de politicus, te gaan belichten. Misschien beleefdheidshalve beginnen met meester de Keuning, die toch 3 jaar schepenambt achter zich liggen heeft en daarvoor ook nog 6 jaar van gewoon gemeenteraadslid. Misschien eens beginnen, meester, bij het begin. Het is te zeggen, laten we voorlopig eens dat politieke beeld van u opzij zetten en eens over uw persoon in het algemeen gaan spreken. U bent algemeen gekend als de man van Donk. Bij iedereen gekend en ook een beetje geliefd. Bent u een geboren Maldegemnaar, meester? Misschien is dat een eerste logische vraag.
Inderdaad, Johan, ik ben een geboren Maldehemnaar, meer specifiek een geboren Doenkenaar. En ik heb, zoals u weet, een onderwijzersloopbaan begonnen. Of ik heb een opleiding gekregen om onderwijzer te worden in de normaalschool van Sint-Niklaas, de erkende bisschoppelijke normaalschool. Nadat ik het diploma had van onderwijzer, ben ik dan nog 3 jaar naar Gent getogen om de landbouw- en tuinbouwwetenschappen te volgen. Waardoor ik ook het diploma dan bekomen heb van landbouwleraar, landbouwlesgever, voordrachthouder, hoe dat je het ook wilt noemen. Naderhand, als men spreekt over curriculum vitae bijvoorbeeld, heb ik nog een cursus gevolgd. En dan loop ik al een beetje in de lijn van mijn opvolger. Ik heb wel een paar raakpunten, ik weet niet of je dat zelf weet. Maar ik heb college gelopen in de Nationale Zuiveldienst. Dus ik heb ook die zuivelstudien gedaan, niet zo diepgaand waarschijnlijk. Maar gedurende de oorlog was ik werkzaam in de Nationale Zuiveldienst. En dan had ik de controle op de zuivelfabrieken, de melkerijen. En het was onontbeerlijk van zich daar ook technisch in te bekwamen. Een zeker en vast een technisch en een administratief inzicht te hebben in het beheer, de structuren van de zuivelfabrieken. Dat was natuurlijk in het kader van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie. Ik heb ook dat diploma behaald. Ja, dat was zo'n beetje alles. Ja, aan het eind van mijn jeugd zou ik moeten zeggen, als ik dat mag afsluiten met mijn legerdienst, heb ik ook in Engeland, ik heb mijn legerdienst gedaan in Groot-Brittannië, en daar heb ik een cursus gevolgd in het kader van het leger dan ook, in het kader van de krijgsmacht voor tropische hygiëne. Dat was natuurlijk in de optiek dat ons leger, toen was Zaïre nog Congo, dus nog niet onafhankelijk, dat er kans in zat dat we nog naar de troepen zouden gezonden worden, dus naar Congo, het vroegere Zaïre. Ik heb ook dat met zeer goed gevolg kunnen behalen, dat diploma. Dat was zelfs eigen standaard, noemen ze dat gender. Dat is zo'n beetje zeer in korte trekken hetgeen ik gestudeerd heb. Om misschien volledig te zijn, ja. In het begin van mijn onderwijzersloopbaan heb ik dan nog een cursus gevolgd in Gent, die ook 2 jaar geduurd heeft. En dat was namelijk voor het diploma van handvaardigheden, tekenen, projectie, technisch tekenen, projectie en dan zelfs elektriciteit, ijzerbewerking en houtbewerking. Dat was dan in de optiek van het voortgezet lager onderwijs, die eigenlijk een beetje gelanceerd is door minister Collard in die tijd. Maar die structuur is dan eigenlijk niet doorgegaan, maar ik heb dan voor mij persoonlijk daar tamelijk veel van kunnen opsteken.
Meester, in de tijd toen u jong was, toen was het nog niet zo gewoon dat een jonge man van 18 jaar, dat die ging verder studeren. De meesten zelfs schielden het niet tot hun 18 jaar vol of konden het ook niet volhouden, wegens allerlei andere omstandigheden in familieverband. Velen moesten gaan werken, moesten helpen op de boerderij, op het land. U bent dan wel in een begenadigde positie geweest, eigenlijk, dat u de kans hebt gekregen. Met wat gaat dat te maken? Want het was toch niet, het was toch zeldzaam, denk ik, dat iemand uit een dorp, dat die kan gaan studeren in een groot college in een vreemde stad.
Ik heb die kans gekregen, eerst en vooral omdat ik tamelijk rap een plaats van onderwijzer gekregen heb. U weet ook, dat wordt soms misschien in andere regionen een beetje benijd, dat we veel vakantie hebben. En dat is inderdaad zo, dat is toch 3 maand verlof. Wel nu, als je in contact komt, vooral in een klein dorp, met niet alleen met kinderen, maar ook met de volwassenen, dan ontdekt je dat er nog allerlei andere noden zijn. En ik ben al vroeg in het sociaal engagement gegaan. Die noden ontdekte ik, werd ik geconfronteerd met sommige zaken die er nog bij konden. En dan heb ik me voort aan de studie gezet, maar ik moet er wel op wijzen dat mijn activiteiten altijd in de lijn lagen van het pedagogische, dus het onderwijsvlak.
Maar hoe bent u dan kunnen voor onderwijzer gaan studeren? Want dat is toch een stap die weinigen konden zetten in die tijd. De eerste stap naar de hogere studies doen.
Ja, ik was misschien een klein beetje voorbestemd. In die zin, mijn vader, zaliger, was ook onderwijzer. En dat lag een beetje in de lijn, ja, van verder te studeren. En dan, ja, ook, wij kenden praktisch maar die loopbaan, omdat we familiaal mee geconfronteerd waren. Dat bracht ook misschien Hans de omgeving ook een beetje mee. Contacten met parochie, herder, de priesters, wat weet ik nog allemaal. Veel factoren die waarschijnlijk een rol gespeeld hebben. En het klinkt misschien paradoxaal, maar reeds vroeg herinner ik mij dat ik die nood aanvoelde. Het is misschien, ja, niet gemakkelijk om op prille leeftijd al te gaan oriënteren. U weet het zelf best, Patrick, want het ligt een beetje in, of een beetje veel zou ik moeten zeggen, in uw eigen domein eigenlijk. Als ik denk op de beroepsoriëntering, de diensten voor de PMS-centrale enzovoort, dat bestond allemaal vroeger niet. Maar ik voelde reeds zeer vroeg, zelfs op 10, 11, 12-jarige leeftijd, al die drang naar het onderwijs, naar de opvoeding, naar ergens iets te kunnen meedelen aan anderen.
En dan meester, die stap naar de politiek. De politieke geschiedenis leert ons een beetje dat advocaten, notarissen, architecten en misschien ook wel schoolhoofden vaak terug te vinden zijn op een of andere politieke post. U was en u bent ook betrokken bij bijna ontelbare verenigingen, zou ik moeten zeggen. Vandaar wellicht dat die stap naar een politieke carrière vlug gezet was.
Ja, dat is een tamelijk grote stap geweest voor mij. Eerst en vooral zou ik moeten zeggen dat die stap naar de politiek, dat dat eigenlijk meer occasioneel geweest is. Ik moet eerlijk zeggen dat politieke aspiraties eigenlijk veel later aan bod gekomen zijn. Ik wil eerlijk bekennen dat ik in de tijd dat ik die stap gewaagd heb, reeds bestuurslid was van onze plaatselijke CVP-afdeling. Maar dat betekende hoegenaamd, zeker niet voor mij, geen springplank naar een politiek mandaat, verre vandaar. Dat is zeer occasioneel, zeer toevallig geweest dat ik als bestuurslid werd aangeworven in ons plaatselijk bestuur. Maar dan kwam er een moment dat mijn voorganger in de politiek, Bakker Koenen, alom gekend, zeker in Donk gekend, maar praktisch in Maldenham en ik zou bijna durven zeggen in Hans de Streek. Hij heeft toch Donk 30 jaar vertegenwoordigd in de Maldenhamse gemeenteraad en hij heeft het zeer goed gedaan met de middelen die in die tijd bestonden. Wel nu, op een zeker moment moest Bakker Koenen vervangen worden. De leeftijdsgrens was daar en men heeft mij toen gevraagd om in die opvolging te voorzien en ik durf wel zeggen dat ik op dat moment dat categoriek geweigerd heb. Dat is misschien zeer ongewoon, maar dat is zo geweest. Mensen uit mijn onmiddellijke omgeving en mensen ook uit de partij, die weten dat. Men heeft mij dat praktisch voor de kiezing, een geruime tijd voor de verkiezingen, ik zou bijna durven zeggen een jaar en een half, ja, zeker, gevraagd. En ik was daar eigenlijk niet voor te vinden, omdat ik die politieke ambities eigenlijk nog niet aanvoelde. Dan heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt, omdat ik gewaar werd dat Donk een vertegenwoordiger nodig had. Donk, Hans de parochie, vroeg een vertegenwoordiger, vroeg een vervanger van Bakker Koenen. En ik zou moeten zeggen, gedreven als het ware door een onzichtbare hand. Ik zie daar zelfs een beetje, ik weet niet, het kan misschien, ik zal niet zeggen simplistisch klinken, maar ik zie daar zelfs de voorzienigheid in. Na die aanvankelijke categorieke weigering heb ik toch aanvaard, maar dan vanuit een soort apostolaatsprincipe, analoog met dus mijn sociale engagement, met de duidelijke bedoeling mij door dik en dun dan in te zetten voor de totale gemeenschap zonder aanziens des persoons, zoals men zegt. Of ik erin geslaagd ben, ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Meester, een politicus en een didacticus, een onderwijsmens, die u toch ook bent, hebben die bepaalde trekken met elkaar gemeen, denkt u?
Ik meen van wel, Patrick, want kijk, wanneer men in de klas staat, dus dat is levend materiaal waar je mee werkt, dan moet je natuurlijk, heel dat geval, dat is zeer complex. U staat voor kinderen, ja, in ons geval, voor jonge kinderen. Zelfs ook voor jongvolwassenen, want ik ben jarenlang werkzaam geweest in het naschools land- en tuinbewonderwijs. Dat waren dus jongens, laten we zeggen, van de leeftijd van 13, 14 en ouder. Dan moet je vooral letten op de objectiviteit waarmee je uw onderwijs geeft, uw opvoeding tracht over te brengen. Eerlijkheid, objectiviteit, geen aanziens, ik heb het daar pas gezegd, van de persoon, nog stand, nog rang. Iedereen moet gelijk zijn. Dat is in het onderwijs, als je die gedragslijn neemt en zich daaraan eigen maakt, dan is dat een kleine stap, meen ik, om vanuit die optiek ook de politiek te beginnen. Want ik had me voorgenomen van bij de aanvang, van bij het begin, van ook op diezelfde basis, op hetzelfde fundament, naar de mensen toe te gaan, zoals ik dat deed in het onderwijs zelf.
Meester, een vraag tussendoor. U hebt de jeugd meegemaakt, vooral onze landelijke, vrij landelijke jeugd hier in het Maldegemse. Hoe kijkt u in het algemeen op de jeugd, neer de jeugd van deze tijd? Men zegt, het wordt zo moeilijk voor onderwijsmensen. Zij kunnen zich nog moeilijk staande houden soms voor een klas. Hoe denkt u daarover?
Inderdaad, de tijden zijn veranderd, zijn zeer vlug veranderd. Na de Tweede Wereldoorlog is dat een geweldige evolutie geweest. Een evolutie op allerlei vlak. Op het vlak, ik noem maar bijvoorbeeld de techniek, die een toepassing is van de wetenschap, die een geweldige vlucht heeft genomen. Maar niet alleen het materiële, het comfortabele en zo. Niet alleen de technieken, de materiële kant, maar ook als we spreken van een geweldige explosie van markt, is er een explosie geweest, u zult dat met mij beamen waarschijnlijk, van ideeën, van levenshouding, van gedragslijnen aan te nemen en zo. De wereld is opengebroken. Ik woon op een dorp die lang, zeer lang, omwalt was, zou ik moeten zeggen dan figuurlijk, zeer geïsoleerd, die geen contact had met de buitenwereld. Maar nu door de media, door televisie, radio, pers, noem maar op, al die zaken die dus bijgedragen hebben dat de mensen een bredere kijk hebben in het leven, nemen ze ook die ideeën dan uiteraard over. En niets is gemakkelijker dan iets over te nemen dat ook faciliteiten geeft. En uw vraag zeer concreet dan, is de jeugd van vandaag nog zoals vroeger? Wel, het fundament is nog hetzelfde, maar de vorm waarin alles gegoten wordt, is natuurlijk sterk veranderd. Wij hebben die onderwijsvormen, de systemen gekend, waar er tucht moest heersen. Tucht was het fundament, tucht was conditie als sine qua non. En ik kan zien dat nog zo. Ik heb een zeer strenge opleiding gehad, die de normale school bijvoorbeeld van Sint-Niklaas heeft gekend in zijn vroegere vormen en systemen, weet dat, ik moet daar geen tekening bij maken, maar ik beklaag mij dat niet voor mezelf, dat ik die opleiding gekregen heb, en ik heb dan getracht die opleiding door te geven. Ik beweer nu nog altijd, waar er in gelijk welk onderwijs, ik noem ook het voortgezet onderwijs, waar er geen tucht heerst, dat er ook minder kan geleerd worden, minder kan opgestoken worden. Men moet zich altijd, men moet eerst en vooral de discipline voelen, maar men moet aangeleerd worden hoe men zelf discipline moet aanleggen bij zichzelf eigenlijk. En ik denk dat er op dat vlak, we hebben verschillende stromingen gekend, zelfs heeft men gesproken van autoritaire opvoeding, maar dan heeft men wel een keer, is men wel een keer overgeslagen naar het andere extreme. Ik ben hoegenaamd niet voor die autoritaire opvoeding, maar er zijn nog veel tussenwegen, er zijn nog veel alternatieven. Men moet toch nog altijd de tucht in acht nemen, de discipline, want dat is toch nodig. Ergens moeten mensen zijn later leven toch ook een zekere discipline aan de dag leggen. Denk aan het drukke verkeer bijvoorbeeld, dat is dan zeer op materialistisch vlak, maar dan ook op het vlak van de spiritualiteit. Als er nu mensen zijn die zich ongelukkig voelen, en dat komt tamelijk veel voor bij de jeugd ook, is het soms wel omdat er ergens een tekort is, denk ik, aan spiritualiteit. Want de materie hebben ze. Het materiële comfort heeft men. Ik heb kinderen gekend die reeds voldaan werden van voordat ze iets vroegen, om ze bijvoorbeeld tevreden te stellen. Wel nu, het is zeer moeilijk voor dergelijke kinderen zich aan te passen in een hoekige wereld zoals wij die beleven. Dat is nogmaals het bewijs dat het materiële comfort niet het criterium is om iemand of om een mens gelukkig te maken eigenlijk. Dus geresumeerd zou ik zeggen, ik opteer nog altijd voor een zekere vorm van tucht die dan gunstig inwerkt op de leermogelijkheden en op de pedagogische kwaliteit eigenlijk van ons onderwijs.
Ja, we dwalen wel een klein beetje af van het vooropgestelde onderwerp. Misschien toch wel ook goed.
Mensen, onze gasten is in een andere functie horen. Niet enkel als politicus, maar ook eens als onderwijsman, waar u jaren en jaren ervaring in heeft.
Ja, we gaan wel dringend over moeten gaan naar de andere kant van de tafel, maar dat doen we niet vooraleer ook nog eens te verpozen met de muziek. Dat waren de kleine dingen bezongen door Saskia en Serge en ook een klein beetje bezongen voorafgaandelijk door onze meester. Dus toch wel toepasselijk. We gaan dus over naar die andere kant van de tafel en daar zit, zoals u wellicht al weet, M.E. van Meenen, dus de nieuwe schepen van Financiën. Maar voordat we over die materie beginnen, toch ook een iets wat gelijklopende vraag, M.E. Ben jij een geboren Maldegemenaar? Laten we daarmee beginnen.
Wel ja, Jan, in het verleden ligt het tede, daarom acht ik het wel nuttig ook een stukje curriculum vitae te schetsen. Ook ik ben een geboren en getogen Donkenaar. Het laatste jaar van de oorlog kwam ik wel naar de broederschool lopen. Onze klas was hier vlakbij boven de Rang Café bij meester De Lange. Dicht bij de schuilkelder op de markt en bij het minste onraad in de lucht stoven we de trappen af, de kelder binnen. Dat schooljaar duurde slechts tot Pasen. Het was zo onrustig geworden dat de scholen gesloten werden. Veel is er over de bevrijding en de oorlog zelf en de bevrijding dan in september 1944 me bijgebleven. In oktober van datzelfde jaar begon ik dan college te lopen in Eeklo, alwaar de wetenschappelijke humaniora werd beëindigd. Daarna in Gent werd het diploma van technisch ingenieur behaald. Dat was in 1954. Het was een crisisperiode, in verhouding even erg als nu, want toen waren er nog geen sociale voordelen en tegemoetkomingen van dezelfde omvang als de huidige dagen voorzien. Voor de afgestudeerden was er helemaal niets. Werkloosheidsvergoeding bestond er niet voor een, zodat we wel verplicht waren van de nood een deugd te maken, bij gevolg wat we konden vastkrijgen, mee te pikken. Zo gaf ik ook nog les in gewestelijke avondscholen en zo meer. Alles veranderde snel met de wetten op de economische expansie. In 1958 en 1959 maar inmiddels was ik toevallig in de dienstensector beland. Reeds in 1955 had ik het handelsregister als makelaar. Dat beroep noopte me tot veel dienstverlening en ongetwijfeld legt daar de basis om ze in een later stadium van de professionele carrière ook politieke paden te betreden.
Alhoewel, als ik u mag onderbreken ermee, dat het toch niet zo voor de hand liggend is als we uw diploma bekijken. Een technisch diploma dan toch, dat je via dat diploma, of ondanks dat diploma zou ik bijna moeten zeggen, in een financiële wereld terechtkomt. Dat ligt toch niet zo voor de hand?
Men moet de tijd aanzien. Dus de tijdsomstandigheden, die was deze van sociale vooruitgang. Een handspakket sociale maatregelen werden toen getroffen. Ik ben in feite meegeroeid met die vooruitgang op sociaal vlak. En dat heeft me genoopt al die wetten in te studeren. Zodoende ben ik aan veel dienstverlening gaan doen. En dat was meteen de bron om ook voor een stukje inkomen te zorgen. Dat inkomen dat dan toevallig in de financiële sector lag. Niet alleen verzekeringen, geldplaatsingen en leningen dus, maar ook dossiers verzorgen voor het bekomen van bouwpremies, subsidies, toelagen en zo meer. Als ik nu nog verder mag gaan. Ik zei daarnet dat via die dienstverlening uiteindelijk politieke paden werden betreden. Doch politieke interesse heb ik wel altijd gehad. Mogelijk zet mijn vader daar weer iets tussen, want die had 3 maal in de week een onderhoud met bakker Koenen. En die 2 heren die bleven soms uren bij elkaar over de gemeentelijke politiek praten. En dat kan me best mogelijk geïnspireerd hebben om bij mijn latere beslissingen op een openbare wijze aan politiek te doen.
Emile, wat brengt een mens dan eigenlijk tot die politiek? U hebt en u had, voor u in de politiek stapte, ook al een drukke bezigheid. Als u zo'n zakenkantoor moet runnen, dan kruipt daar allicht heel wat tijd in om dan toch nog die stap te zetten. Waarbij dan ook nog altijd de vraag blijft, zal het aanslaan bij de mensen? Zullen zij uw keuzes goedkeuren? Waarom die stap eigenlijk? Gewoon de microbe? Gewoon het ingelabeld krijgen van vader op zoon? Of was daar nog iets anders?
Wel, er is ook nog een ander element. Namelijk, er is vrij vroeg tijden dan misschien wel gedacht aan de toekomst. Namelijk, welke activiteiten zal ik nog gaan vervullen een keer dat ik de pensioenleeftijd kom te naderen. Ik heb me altijd voorgesteld dat men niet mag stilvallen, zelfs al heeft men de rustleeftijd bereikt. Daarom dacht ik, politiek bedrijven, eenmaal men in dat levensstadium gekomen is, dat heeft u dus bezigheid, dat maakt uw leven meer zinvol. U hebt bij gevolg meer kleur in uw leven. En dat is dan de reden dat ik uiteindelijk toch, misschien wel een beetje laat tijden, overgestapt ben. Dus in die politieke domeinen.
Dus als ik u begrijp, beschouwt u politiek als iets zijnde voor mensen op rust? Als een soort hobby voor mensen op rust?
Toch niet. Ik stel me toch ook voor dat iedereen ambities, idealen heeft in het leven. Want zoals ik al zei, zonder dat is er maar weinig kleur en zin in het leven. Iedere zelfstandige, is het een aannemer, is het een handelaar, landbouwer of een beoefenaar van een vrij beroep. Een beroep is een ideaal en bij een loon- en wettentrekkende is dat identiek. Politieke bedrijvigheid plegen is een ambitie, een ideaal bijgevolg en is een middel om zich waar te maken voor de bevolking. U zegt de diensten te stellen van de gemeenschap, van iedereen. Dit dan wel met de eigen specifieke middelen, of met de specifieke talenten en de middelen die ter beschikking gesteld worden. Dat ik zo lang gewacht heb om die interesse voor politiek te laten blijken, hopelijk, naar buiten toe, ligt in het feit dat men wegens professionele bestaansredenen het niet eerder heeft durven doen, of wegens de drukke beroepsbezigheden het niet eerder kon doen.
U begrijpt ermee dat wij ons als reporter altijd een beetje proberen in de plaats te stellen van onze luisteraars, en dat wij ook proberen die vragen te stellen die ergens bij de luisteraars opkomen of zouden moeten opkomen. En dan lijkt de volgende vraag onvermijdelijk. In 1976 debuteerde u in de Maldegemse politiek, maar dan wel op een andere partij dan dat heden ten dagen het geval is, op de GVP. Dat zal iedereen wel gekend zijn. Dan ook de vraag van waar jouw debuut bij de GVP, later dan CVP geworden. Fijn, jij dan.
Ja, Jan, iedereen die krijgt zomaar niet de kans om zijn ideaal onmiddellijk waar te maken, of dus in te stappen in de partij die eigenlijk de beoogde partij is, dat ik een ommetje heb moeten maken, is inderdaad in mijn geval een feit. Dus u moet weten dat de partij die u daarnet kwam te noemen uitsluitend en enkel en alleen een gemeentelijke partij is, in geen geval een nationale partij, en dat dus op die partij heel wat CVP bestuursleden zelfs vermeld stonden, dat later de mogelijkheid zich voorgedaan heeft om over te stappen, te belanden op de lijst die men eigenlijk bij de aanvang beoogd heeft, was voor ons dan natuurlijk het uiteindelijke doel.
Gerrie, mag ik u dan allebei eens vragen, als men als al dan niet jonger mens dan toch de stap naar de politiek wil zetten, uit een of ander idealisme, een humane nood om ergens aan dienstverlening te gaan doen en zo, wat doet u dan eigenlijk kiezen voor een bepaalde partij? Laten we het algemeen houden in Maldegem. Nou ja, zoveel partijen zijn er nu niet. Maar in grotere steden zijn er, je hebt eigenlijk een waaier van keuzemogelijkheden. Zit dat ingebakken in een persoon dat hij kiest voor die of die partij? Je kunt zeggen, ja, er zit ergens een in de CVP nu bijvoorbeeld een christelijke levensvisie. Maar ik kan me voorstellen dat ook bij liberalen, mensen van Volksunie, van socialistische kant, dat daar ook christelijke mensen kunnen bij zijn. Wat maakt ergens, wat geeft de doorslag?
Kijk Patrick, er zijn waarschijnlijk verschillende elementen die aan de grondslag liggen van deze beslissing. Onder andere de eigen opvoeding die men in familiaal verband heeft gehad, dat speelt zeker een grote rol. Dus die christelijke spiritualiteit zou ik noemen. Dan moet ik zeker vermelden dat we op de normaalschool reeds sociaal recht kregen. En dat er ons dan dikwijls gezegd is, want natuurlijk dat zijn draakpunten op het politieke vlak, dat deze partijen onze voorkeur moesten genieten met een christelijke, een uitgesproken dan, een christelijke grondslag. Dan is de keuze niet moeilijk, dacht ik, natuurlijk, als je die opvoeding dan gaat onderzoeken of aan retrospectie gaat doen, of introspectie gaat doen, bij jezelf en hetgeen dat je geleerd hebt, dat ingebouwd zat in de opvoeding die men gekregen heeft, dat het zeer duidelijk is en dat het zeer gemakkelijk is zelfs om die keuze te doen, want het werk, zoals we daar gezegd hebben, de beroepsactiviteiten lagen bij mij ook op hetzelfde vlak. het onderwijs waarin ik stond, dus dat specifiek net, dat was geïndoctrineerd, u weet het zelf, het was confessioneel onderwijs, volledig op de grondslag van de christelijke opvoeding. Dus de idealen spelen daar ook een rol, want via onderwijs en opvoeding heb ik trachten te helpen bouwen aan een wereld waar, laten we zeggen, God nog een plaats heeft ook. En vanuit deze spiritualiteit, en ook als dat concreet toegepast wordt, kunnen wij het wel vinden met elkaar. Is het goed om te leven? Is er een evenwichtige samenleving? En dat impliceert terzelfde tijd het respect voor de evenmens en voor de grote levenswaarden. En die levenswaarden, een van die levenswaarden, dat is dan ook de levensfilosofie, dacht ik.
Ja, Gemeer, die vraag was ook een klein beetje aan u gesteld. Van waar uw keuze voor de CVP? Ligt daar ook vroeger al iets van uw persoon?
Dergelijke beslissing neemt men toch overeenkomst uw gewetens, gedachten en van de huizen uit, waar wij natuurlijk ook altijd diep christelijke mensen, wij hebben dus uiteraard dan ook onze studies beëindigd in christelijke scholen en persoonlijk ben ik, dacht ik op het huidige ogenblik, tussen de 20 en de 25 jaar lid van de CVP. Ik had het bij gevolg niet moeilijk om te beslissen welke lijst, welke kleur dat die lijst zou moeten hebben te nemen.
Goed, als we dan voor de tijd die ons rest toch even op dat terrein van het schepenambt van Financiën begeven. Meneer de Koning heeft er uiteraard al 3 jaar ervaring mee. Meneer Van Meenen moet het allemaal nog meemaken. Maar toch heeft hij zich reeds bij de aanvang van dat ambt gewaagd, zou ik bijna moeten zeggen, aan een nogal krasse uitspraak. Namelijk dat Maldegem een fiscaal paradijs zou zijn. Dat vraagt toch enige uitleg, dacht ik.
Het moet toch iedereen bekend zijn dat een ganse reeks gemeentelijke belastingen of taksen of retributies, om te even hoe die genoemd worden, bij ons niet gekend zijn, waar die in de naburige gemeenten en steden sedert vele jaren wel gekend zijn. Veronderstel nu dat de gemeente Maldegem de belasting op onbebouwde percelen zou gestemd hebben, belastingen op opretten en zo meer, dan zou de gemeente Maldegem reeds over vele tientallen miljoenen beschikt hebben, waarmee ze dan bedragen kon, geleende bedragen, kon afbetalen, interesse kon dragen.
Meneer Van Meenen, betekent dat de belastingbetaler van Maldegem nu al nattigheid kan voelen, dat hij het al kan horen rommelen in de verte, of is dat nog iets anders?
Dat is helemaal nog iets anders. Het feit dat men altijd het paradijs heeft gekend, houdt dus niet in dat het zo in de toekomst niet zou kunnen blijven. Veel hangt af van hetgeen op nationaal of op het vlak van de Vlaamse deelregering zal beslist worden. Als de gemeente nog over dezelfde tussenkomsten zullen kunnen beschikken, ja dan één.
Ja, meneer Van Meenen, ik heb ook een beetje het voordeel, ik geef dat grif toe, van ook een beetje in die financiële wereld thuis te zijn, beroepshalve, als ambtenaar van Financiën. We hebben ooit eens in het toch nabije verleden een debat gehad met politici over onder andere dat gemeentelijk financieel beleid, ook met meneer Van Poelvoorde daarin. En toen heb ik hem gevraagd, is het niet veel gemakkelijker als schepen van Financiën bijvoorbeeld, als gemeenteraad, om bijvoorbeeld de opdecimen op de oorroende voorheffing of bijvoorbeeld op de personenbelasting, om dat te verhogen, dan bijvoorbeeld belastingen te gaan vragen op balkons, op opritten, op ponies en paarden, waar men toch meer de mensen zelf raakt. Mensen die dan ook een beetje normalitair, zou ik bijna moeten zeggen, ook ergens meer welstellend zijn. Iemand die een balkon heeft, kan ik mij voorstellen, iemand die een pony en een paard heeft, iemand die een grote oprit heeft, en gaan ze maar door. Zijn dat niet juist de mensen die men moet belasten? Waartegen men, als men die opdecim op de personenbelasting verhoogt, waar men dan iedereen raakt, en vooral ook de mensen die van die materie geen kaas hebben gegeten, die gewoon niet beseffen wat er boven hun hoofd hangt en wat er gebeurt. Waartegen, wanneer men bijvoorbeeld 1000 frank voor een balkon zou vragen, dan men dat men dat persoonlijk veel erger zou vinden, omdat men weet dat men die 1000 frank betaalt, waartegen men bijvoorbeeld 5000 frank zal betalen via de personenbelasting en men dat gewoon niet beseft.
Er mag niet vergeten worden dat die speciale belastingen in de globaliteit geen formidabel inkomen zal betekenen voor de gemeente. Als u spreekt over de belasting op balkons of bijvoorbeeld ook tv-antennes zoals dat nog bestaan heeft in bepaalde steden, dat waren kleine taksen. Indien men tegelijkertijd de hele reeks van dergelijke soort belastingen zou heffen, dan zou dat inderdaad kunnen gevolg hebben dat op de aanvullende personenbelasting een vermindering kan toegestaan worden. En dat ze de op centimes op de onroerde voorheffing ook verlaagd zou kunnen worden. Maar wat stellen we vast? Dat steden of gemeenten hier vlakbij gelegen nog meer personenbelasting gevraagd hebben aan de inwoners en nog meer op centimes op de onroerde voorheffing gevraagd hebben dan Maldenham. Dus Maldenham heeft over de totaliteit aan alle soorten belastingen zeer weinig geënt, zeer weinig gevraagd. En indien we in die zin verder financieel onze gemeente kunnen leiden, wel, dan mag iedere inwoner van Maldenham zich zeer gelukkig achten dat hij Maldenham bewoont.
De oppositiepartijen die geulen al jarenlang dat die opcentimen best wat lager zouden kunnen. Jullie partij is het daar nooit echt mee eens geweest.
Als ik nog iets mag toevoegen aan de voorgaande vraag, heren, dan dacht ik dat we een fundamenteel onderscheid moeten maken ook tussen onze landelijke gemeenten en dan ook de residentiële gemeenten of steden. Iedereen zal vermoeden welke steden dat ik bedoel. Wij kunnen zeker dat op hetzelfde plan niet evenwichtig schakelen, zou ik moeten zeggen. Want die residentiële steden, die voeren soms wel een soort publiciteit dat ze praktisch geen personenbelasting vragen. Dat doet dan ook een zekere wildgroei ontstaan, dat er sommige mensen, ook Maldenhamnaren, zou ik moeten zeggen, een domicilie overschrijven van hier naar die steden waar dat ze dus die personenbelasting niet betalen. Dat is natuurlijk niet interessant voor onszelf. De balkons opretten en zo in een landelijke gemeente, dat neemt ook die vormen niet aan van die residentiële steden of gemeenten. En dan dacht ik ook, er is ook geen belasting op de drijfkracht. Dat is nog een keer een stimulans op onze industriële bedrijven, die dan ook nog als gevolg heeft een goede tewerkstelling. Als we dat op sociaal vlak gaan bekijken, is dat ook nog een voordeel. Men moet, met andere woorden, gans dat bestel zien in zijn context. Dat is precies het beleid van de gemeente voeren, dat men afweegt wat moeten we doen. De opcentiem op de onroerende voorheffing of personenbelasting. Wat kunnen we daarmee doen? Wat moeten we daarmee doen? Wat kunnen we doen met die andere retributies of belastingen, hoe dat het ook mogen noemen? Dat moet afgewogen worden. En dat is precies het beleid. Dat wordt dus bekeken en dat wordt bediscussieerd, afgewogen en dan uiteindelijk volgen die beslissingen. Maar dat is zomaar niet uit de lucht gegrepen.
Dus volgens u, inderdaad, een verlaging zat daar nog niet in?
Een verlaging zat er zeker nog niet in. Voornamelijk, ik heb het reeds vroeger gezegd in een voorgaande uitzending, meen ik, dat er een soort kink in de kabel gekomen is als we denken aan het nieuwe systeem van het investeringsfonds, die, alhoewel dit jaar nog zeker niet doorgaat, maar dat hangt in de lucht voor de toekomst en wij weten het allemaal. Wij moeten dat niet verdoezelen, maar als men het tekort op de nationale begroting bekijkt, die loopt naar 600-700 miljard frank, dan weet je dat er eigenlijk nog niet veel goeds in de lucht hangt. En wij hebben dat ook trachten te voorzien. Alhoewel we reeds gedacht hadden op bijvoorbeeld 0,5% verlaging, hebben we dat materieel niet gekund. Want het is duidelijk te zien, wanneer we de begroting bekijken, ik zal hier niet in details gaan, zeker geen cijfers, gedetailleerde cijfers gaan vernoemen, maar de gewone dienst in onze begroting, waar we feitelijk die vaste posten, waar we zeer moeilijk kunnen aan tornen, vaste posten die altijd maar terugkeren, ik noem dan bijvoorbeeld de algemene administratie en zo personeelsbestand, dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Dat is een kleine 300 miljoen. Maar de buitengewone dienst is gehalveerd tegenover 85. En dat is wel een bewijs dat we daar hebben moeten afremmen, zoveel mogelijk, en dat we daar met veel, veel, veel factoren hebben moeten rekening houden.
Ja, ik vrees dat ook weer vandaag veel vragen om antwoord zullen blijven. Misschien krijgt dit programma dan ook nog wel een staartje. Misschien ter afronding, heren, en ik denk dan vooral aan onze meester. We hebben gesproken over die belastingen. We gaan hier geen debat houden over het al dan niet verhogen of verlagen van belastingen, want dan zou je er ook de oppositie moeten bij hebben. Maar ik wil jou toch nog wel confronteren ter afscheid met een uitspraak die jij ook gedaan hebt in dat bewuste artikel waar wij al meermaals hebben uitgeciteerd. Met zo'n oppositie moet je bij de pinken zijn, heb jij vermeld. En je had het dan vooral over mensen die toch veel ervaring hebben met dergelijke materie, onder andere Gerard Storm en meester De Muit. Maar toch dacht ik dat jullie, als ex- en als huidige schepen van Financiën, in een zeer comfortabele positie zaten. Met andere woorden, jij zetelt beiden in een absolute meerderheid. De oppositie in Maldegem, mogen wij toch stellen, is bijna nihil. Er is daar verdeeldheid alom in die partijen. Het waar en waarom, daar gaan we het niet over hebben. Dus met andere woorden, die oppositie, heeft die werkelijk iets in de pap te brokken hier in Maldegem?
Wel nu, Johan, ik denk gelijk in welke situatie dat men verkeert. Dat is nu zeer toevallig. Wij bevinden ons in de absolute meerderheid. Dat wil niet zeggen dat we aan machtsmisbruik mogen doen. Van dat standpunt ben ik persoonlijk altijd ook uitgegaan. Eerst en vooral, die mensen komen daar ook. Ze zijn gemandateerd door een deel van de bevolking. En ze menen het goed. Ik twijfel daar niet aan. Ik zou dat durven zeggen van sommige andere partijen ook nog, die het goed menen en die zich willen inzetten tot welzijn van onze bevolking. Van dat standpunt ben ik altijd uitgegaan ook, dat ze alles hoe serieus zouden nemen. En ik heb daar hoegenaamd niet van te klagen, ik mag dat wel zeggen. Ik ben veelal op de korrel genomen geweest. Dat beken ik en dat zult u ook ondervonden hebben, ervaren hebben. De persdienst was altijd aanwezig en dat is altijd tot uiting gekomen. Maar als ik die uitspraak gedaan heb, heb ik meer bedoeld dat die mensen, precies die mensen die u daar vernoemd hebt, ook technisch zeer goed op de hoogte zijn. Door het feit van een ervaring in de politiek, veel grotere ervaring dan ikzelf, dus technisch goed op de hoogte, administratief goed op de hoogte. Dus dat er nu en dan een keer gegaan is of uitgegroeid is op een tamelijk geanimeerd debat. Ja, dat kon eigenlijk niet anders. Maar van een andere kant moet ik zeggen, ik durf wel bekennen dat ik die mensen fair behandeld heb. Maar andersom is ook waar, ik ben ook fair behandeld geweest door hen. Wanneer ze het anders zagen, hebben ze het gezegd, konden ze met mijn voorstel niet akkoord gaan, dan hebben ze tegengestemd. Dat is eigenlijk een goed recht.